Punt.
Ja, als het over Rusland gaat, dan hebben we het vaak over de expansiedrift van Poetin. Of hardhandig uiteengeslagen demonstraties of internationale spionageactiviteiten. Maar hoe staat het eigenlijk met de culturele ontwikkelingen in het land van Tolstoj, Tsjechov en Pushkin? Vanavond gaan we op zoek naar de woordkunstenaars van nu. Wie zijn de erfgenamen van de klassieke literaire meesters in Rusland? En hoe worden die verwelkomd onder het bewind van Poetin? Hier aan tafel zit Hans Boland, slavist, vertaler en schrijver. Hij vertaalde onder andere Pushkin, Dostojevski en Tolstoj's grote roman Anna Karenina. Welkom, meneer Boland.
Dank je wel.
En via de digitale telefoonverbinding is ook aanwezig Eva Kukier, Rusland-redacteur bij NRC Handelsblad. Dag Eva.
Goedenavond.
Dag. Meneer Boland, even om terug te komen op de woorden aan het begin van deze uitzending. Poetin als genocidale platworm. Die woorden komen uit uw mond. En u zei nog meer, of eigenlijk u schreef eerder al: Poetin is een mens wiens gedrag en denkwijze ik veracht en haat. Hij vormt een zeer groot gevaar voor de vrijheid en vrede op onze planeet. En dat schreef u nadat de Russische overheid u had voorgedragen voor de hoogste culturele onderscheiding van Rusland, de Pushkin-medaille. Waarom schreef u dat?
Nou ja, omdat ik die prijs zou krijgen, zou moeten komen ophalen ook op het Kremlin, in het Kremlin. Mm-hmm. Uit handen van Poetin. En moest aannemen. En ik rilde bij de gedachte direct. Ik had daar absoluut helemaal geen seconde. Dat wou ik niet. En het leek me een goede gelegenheid om nou eens duidelijk te zeggen wat je eigenlijk hoort te zeggen over Pushkin.
En dat van over Poetin.
Over Poetin. Ja. En over Pushkin, want er staat natuurlijk in die brief dat mijn geweten is mede gebalven door mijn ouders, gevormd door Pushkin. En Pushkin en Poetin samen, dat verdraag ik niet, dat die namen worden verbonden met elkaar. Poetin loopt natuurlijk graag te koop met de paar regeltjes Pushkin die hij ook wel kent. En dat was allemaal bij elkaar genoeg. En dat genocidale platform kan ik me niet herinneren, maar dat zal ik wel in een poëtische opwelling ergens hebben laten vallen. Dus dat heb ik natuurlijk niet in die brief geschreven. En verder wou ik misschien even rechtzetten, want ja, je zei aan het begin om de mensen erbij te betrekken dat ik in Rusland bekend als pedofiele, als wat?
Als een pedofiel, zo omschreef omschreven de media u. Hè, nadat u had
er werd natuurlijk een bak met stront over me uitgestort nadat ik die prijs had geweigerd. Maar het is wel typisch Russisch. Het is wel grappig, omdat ze eigenlijk, ik heb een roman geschreven over Indonesië waar ik een liefde ontmoet. En die noem ik altijd in dat hele boek, heb ik het over mijn jongen.
Ja.
Mijn jongen is dat. Maar het is uit het boek ook duidelijk, hij is net gisteren of eergisteren 37 geworden, maar in het boek was hij 31. Dus, maar ja, ze hebben
daar
dat
maakte
dan,
de Russen, daar maakte de Russische media een jongetje van 12 of zo van.
Ja, of van 3, weet ik het. Vergeten er één cijfertje.
Hebben we dat recht gezegd?
Maar het is wel typisch Russisch en typisch Poetin-era om zo om te gaan met nieuws, ja. Een beetje te draaien.
Wat deed dat met u dan?
Wat?
Wat deed dat met u?
Gewoon eigenlijk helemaal niks. Nee, het interesseert me werkelijk. Ze mogen zeggen wat ze willen. En de foto's die ze hebben, gemanipuleerde foto's met blote wijven en bergen cocaïne enzovoort. Ja, ik vind het wel komisch en verder niks eigenlijk. Ja.
Laten we dat rusten. We gaan het over de Russische schrijvers hebben. U zegt grote Russische schrijvers en dichters uit de 19e eeuw, Pushkin, Dostojevski, Tolstoj, Turgenev, die hebben in deze periode nog helemaal geen navolgers gekregen. Kritische literaire talenten ontbreken onder Poetin. Waaraan ligt dat?
Nou, het ligt in de eerste plaats aan de bolsjewistische revolutie, aan de hele 20e eeuw, waarin werkelijk wat er gebeurd is met de Joden in de Shoah, dat komt ook niet meer echt, misschien dat het ooit nog weer een beetje goed komt, maar dat is zo gigantisch grondig uitgeroeid dat er eigenlijk geen Joodse cultuur meer is. Het komt heel moeizaam, krabbelt het een beetje overeind. En datzelfde
er zijn toch wel Joodse schrijvers volop?
In Israël, ja. Maar dat bedoel ik ook eigenlijk niet. Ik bedoel dat er helemaal geen Joodse steden meer zijn. Mm. Er was voor de oorlog was de helft van Oekraïne en Wit-Rusland. En die belt helemaal. Dat was één grote Joodse cultuur eigenlijk.
Maar wat doet Poetin? Wat is Poetin onmogelijk?
De communisten hebben eigenlijk hetzelfde gedaan met het vrije woord, met de literatuur. Die hebben vanaf 1917, het eerste wat ze hebben gedaan is eigenlijk de schrijvers ofwel de kogel gegeven of weggestuurd. Of de schrijvers zijn zelf weggegaan.
Maar we leven nu in 2019.
Ja, maar je kan niet genoeg die invloed, die funeste invloed van 50 jaar lang. En bovendien, daar komt bij dat de Russische cultuur in 1919, toen bij de revolutie, 1917, was nog maar zo'n heel klein kasplantje eigenlijk. Het was een heel bescheiden laagje, toplaagje van elite. En het had ook nog nauwelijks wortels eigenlijk. Het had geworteld bij Pushkin, was het begonnen 100 jaar eerder in de Franse, in de West-Europese cultuur. Maar er was nog zo, en Rusland heeft nooit een enigermate democratische traditie gehad.
En onder Poetin is dat niet veel
en
beter.
En hoe krijg je dat dan? En het is op slot geweest, 70 jaar lang, dicht geweest, geen contact. Dus ja, en na de revolutie met Gorbachev, laten we zeggen, is natuurlijk Poetin heeft gelijk aan al die openheid weer een einde gemaakt.
We gaan even naar Eva Kukier, Rusland-redacteur van NRC Handelsblad. Eva, denk jij dat ook? Onder Poetin heeft het allemaal niet tot wasdom kunnen komen. Dat plantje van de democratie dat even heeft kunnen groeien.
Nou, als we het over het plantje hebben van de democratie, ben ik het daar wel mee eens. Ja, er wordt, Rusland is in beginsel zou het een democratische staat moeten zijn. Maar dat is het natuurlijk niet. En Poetin ontpopt zich de laatste jaren, zeker sinds zijn tweede herverkiezingen, steeds meer tot autoritair leider. En doet er alles aan om allerlei tegenculturen, zowel in de poëzie als in de literatuur, als op het toneel, de grond in te drukken. Maar dat wil ik wel. Ik denk dat ik iets minder pessimistisch ben dan de heer Boland. Er is wel degelijk natuurlijk sprake van allerlei initiatieven en allerlei creatieve, kunstzinnige, collectieve schrijvers, auteurs die toch in die mist, zeg maar, hun eigen ding blijven doen en daar ook een heel groot publiek mee moet kunnen bereiken. En dat is denk ik een heel belangrijk punt hier, dat is de sociale media. Ja. Want mensen kunnen nu in Rusland toch heel makkelijk een soort achterban bereiken waar de autoriteiten weinig toegang toe hebben.
Daar gaan we zo dadelijk een voorbeeldje van laten horen. Maar ik wil eerst even meneer Boland vragen om nog zo'n mooi gedicht uit de 19e eeuw te laten voordragen. Want ik wil wel eens weten of dat nog enige invloed heeft of enige zeggingskracht heeft voor de tijd van nu. U heeft een gedicht meegenomen van Pushkin, hè?
Van Pushkin, ja.
Hoe heet het?
Het heeft geen naam, er staat een citaat uit de Bijbel boven. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Dus dat is een vergelijkenis van Jezus die dan bij de zaaier die het land opgaat, uitzaait. En waarvan een gedeelte van het zaad komt tussen de dorens terecht. Een gedeelte wordt opgepikt door de vogels. Een gedeelte verbrandt. Een gedeelte komt op de rotsen. En een heel klein gedeelte wordt misschien bevrucht. En dit is eigenlijk wat Rusland. Dit is uit mijn mond gehaald, zou je kunnen zeggen. Dus het is natuurlijk heel onbeleefd om dat te zeggen. Maar
laat
het zijn Pushkins woorden. Ik zaai de vrijheid tussen stenen voor zonsopgang. Zo is het ooit bezielde zaad spoorloos verdwenen. Dat ik onschuldig had gestrooid met reine hand in barse voeren. Ik heb alleen maar tijd verloren en goed bedoeld hard werk vergooid. Volk dat zijn eer zich laat ontstelen en zich tevreden met grassen voedt. Wat kan de kudde vrijheid schelen? Is vee voor vlees of wol te goed? Laat het zijn erfenis verdelen. Een juk met bellen en de knoet.
Is dit ook het Rusland van 2019?
Ja. En waarschijnlijk ook van 25 van 2519. En ja.
Eva Kukier, helaas. Is dit het Rusland van 2019?
Ja, absoluut. Ja, ik wil daar wel bij aansluiten. Ja, toch wel. Maar goed, het is maar net hoe je kijkt. Wat ik net al zei, er zijn ontzettend veel lichtpuntjes, zou ik willen zeggen.
Ja, zullen we dat meteen eens laten horen? We hebben een moderne dichter. Ja, mijn Russisch houdt helaas op bij wodka en da. Maar Eva Kukier, waar luisteren we hier naar?
Wat we hier horen is een illegaal optreden van de Russische rapper Husky. Oftewel Dmitri Kuznetsov. Dat is een 25-jarige mediasensatie die vanaf november eigenlijk ook buiten Rusland bekend werd. Toen last minute een van zijn optredens in de provincie werd gecanceld. De autoriteiten die hadden een waarschuwing uitgegeven en zeiden: we gaan jouw teksten, want hij schrijft en zingt tegen het politiek en schrijft allemaal kritische dingen. We gaan jouw teksten checken op extremisten, op extremistische uitingen. Mm-hmm. En vervolgens, zoals hij het zelf zei, wilde hij zijn fans die allemaal een kaartje hadden gekocht en voor de deur stonden eigenlijk niet teleurstellen. En is hij buiten op straat op een auto geklommen. En is hij vanaf die auto gaan zingen. En wat hij hier zingt, dat is: ik zing mijn eigen muziek. Ik zing de meest eerlijke muziek. En dat is een tekst uit een van zijn liedjes. Mm-hmm. En al die mensen die zingen mee, iedereen was enthousiast. En op een gegeven moment zie je dan op filmpjes op sociale media de politie die hem van de auto trekt en afvoert. En uiteindelijk heeft hij een aantal dagen gevangenisstraf gekregen. Maar is hij, omdat dit heel veel teweeg heeft gebracht in Rusland, is hij ook weer vervroegd, zeg maar, sneller vrijgekomen.
Ja, ja. En hoe groot is zijn aanhang? Of sowieso de aanhang of de liefhebbers van die rapmuziek?
Ja, net als overal ter wereld. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen en jongeren in Rusland die ook naar rap en hiphop en allerlei punk muziek luisteren, waar wij gewoon heel weinig van weten, omdat we daar weinig over horen. Ja. Maar dit zijn mensen die hun mening niet onder stoelen of banken steken. En daar ook, wat ik net zei, via sociale media die mening, die teksten, die muziek weten te verspreiden en daarmee gewoon ontzettend veel jonge mensen in Rusland aanspreken.
Meneer Boland, ja. Die groep is misschien niet meteen te kwantificeren, maar er is wel wat gaande als ik dit zo hoor.
Ja.
Onder Poetin.
Ja, natuurlijk is er wat gaande. En natuurlijk zijn er zelfs ook, deze meneer nou toevallig helemaal niet.
Aha.
Maar er zijn natuurlijk ook wel mensen met echt wel ideeën en goed en verstand van de geschiedenis en hoe het kan lopen. Alleen die beseffen ook wel dat de kans op een positieve ontwikkeling natuurlijk heel gering is. En dit is wel weer zoiets. Ja, het is heel erg aan de oppervlakte.
Het is geen Pushkin.
Dat natuurlijk helemaal niet, maar het is ook aan de oppervlakte. Dus zoals met Gorbachev was eigenlijk die revolutie, dat ging niet heel veel verder dan een spijkerbroek, wat de mensen wouden. En zodra ze die spijkerbroek hadden, en dan wouden ze nog weer wat anders natuurlijk, wat uit het Westen kwam, en nog weer wat anders dan uit het Westen kwam. Maar voor de rest is er eigenlijk heel weinig mee gebeurd. Natuurlijk zijn er altijd in Rusland, ook onder Stalin zelfs, laat staan onder Poetin, zijn er altijd hele prettige, fijne mensen die ook eigenlijk hun weerga dan nauwelijks hebben in het Westen, omdat ze zo eigenlijk zo bekneld worden. En daar is zo ontzettend veel moed voor nodig om de werkelijkheid, wat meer moed dan op een auto te gaan staan, en een hele menigte jeugd die wel mee zingt met vreselijke teksten natuurlijk.
Hoe bedoelt u vreselijk?
Nou, ik heb het van die meneer Pelezin, hebben jullie geloof ik, hadden jullie, hoe heet die, Pelezin? Dacht ik. En dat is de belangrijkste.
De rapper heet Husky.
Dit nummer heet Husky. Maar dit is geloof ik een andere, een rapper. Hmm. Die andere is een vandaal. Die heeft gevochten in Tsjetsjenië en die vecht in Oekraïne. En die vindt Poetin gewoon, hij is tegen Poetin, omdat Poetin geen Stalin is. Dus eigenlijk van het echte rechtsextremistische populisme, dat is in Rusland, valt altijd goed.
Hmm. Is dat hier het geval, Eva?
Met deze meneer Husky?
Wat bedoelt u precies?
Dat dit zoals
meer eigenlijk meer rechtsextremisme is dan, of populistisch eigenlijk vinden dat ze eigenlijk Poetin nog een beetje door zou moeten pakken, tegen het Westen vooral, en voor de glorie, vooral in de allereerste plaats voor de grotere glorie van van Rusland.
Ik denk, we hebben het hier over twee verschillende fenomenen. Je hebt dus inderdaad de rapbeweging en een tegencultuur die, en daar ben ik dan denk ik toch wel een andere mening toegedaan dan de heer Boland, wel degelijk een behoorlijke invloed heeft en ook niet onderschat moet worden. En het heeft wel degelijk, ook zeker nu in Rusland, vergt het best wel veel moed om op een auto te gaan staan. En ook via sociale media, waar ook steeds meer repressie komt van de autoriteiten, om dan toch je teksten naar buiten te brengen. En zeker in Rusland, we kennen de Amerikaanse rap vol met blote vrouwen en allerlei scheldwoorden, et cetera. Is dat in Rusland toch wel minder het geval? Ik zou de Russische rap, ik ben geen expert, maar wel iets beschaafder willen noemen.
Mm-hmm.
En het gaat niet alleen over rappers, maar het gaat over allerlei jonge mensen die manieren zoeken om hun onvrede over de situatie in het land tot uiting te brengen. En dat gaat over armoede, dat gaat over corruptie, dat gaat over politiegeweld. En dat zijn heel veel jonge mensen die al voor hun 25e, net als deze Husky, daarvoor in de gevangenis komen of een strafblad oplopen. En
ja, want dat
we zien ook aan de reactie van het Kremlin dat ze dit heel erg serieus nemen en dat ze nog heel erg zoeken naar een manier om deze onvrede van de jongeren te kanaliseren en die mensen aan zich te binden. Want ze hebben gewoon geen benul van hoe het internet werkt en wat er speelt in de jongerencultuur.
Ja, dat vroeg ik mij af. Want hoe gaat de overheid, de Russische overheid, hier dan mee om? Maar dat is dus eigenlijk geen doen voor ze.
Nou, in het geval van deze Husky is het eigenlijk heel erg leuk gegaan. Sowieso is het natuurlijk, buiten Rusland wordt nu gesproken over Russische hip-hop, over rap. Dat is al sowieso, denk ik, een enorme winst. Naar aanleiding van dat verbod van dat concert, er zijn meerdere concerten verboden, zijn allerlei rappers opgestaan waar wij nog nooit van hebben gehoord. De MC Noise en Oxymoron en de Skryptonik uit Kazachstan. Die hebben een benefietconcert georganiseerd. Die hebben zichzelf collectief georganiseerd in Moskou en hebben een concert gegeven onder de naam Ik Zing Mijn Eigen Muziek. En dat is in Rusland toch echt een best wel harde vorm van protest. En het leuke is, wat gebeurde er vervolgens? Eind december heeft Poetin de Raad voor Cultuur en Kunst voorgezeten. En heeft hij eigenlijk zijn ambtenaren die dit hebben uitgevoerd in de mantel uitgeveegd dat ze op deze manier al die concerten hebben verboden. Want wat gebeurde er? Het had een averechts effect. Deze rappers kregen bekendheid. Mensen gingen hun muziek luisteren. En Poetin zei in die bijeenkomst van rap is niet iets verkeerds. Het is onderdeel van de populaire cultuur. En als we rap niet kunnen verbieden, dan moeten wij daar zelf iets mee gaan doen. En vervolgens, en dat zie je ook, er zijn allerlei initiatieven nu onlangs geontplooid in Rusland door allerlei ambtenaren die bijvoorbeeld de Duma, die wilde ineens een rapconcert gaan of een rapcompetitie gaan organiseren over het thema reizen. Een grote Kremlin-propagandist, Kiselyov, die ging op staatstelevisie, ging die stukje rappen. Dus de overheid probeert manieren te vinden om dit tot zich aan zich te binden.
Meneer Boland, tot slot, dit moet hoop geven. Of zegt u, lees toch maar gewoon Pushkin?
Ja, nou ja, ik heb natuurlijk, hou je altijd hoop. Het is een vreselijk tragisch land en het is inderdaad te hopen dat het ooit eens een beetje beter wordt. Maar dit soort initiatieven, zingen van de jeugd, dat is er altijd geweest natuurlijk. En dat was in de tijd van Pushkin zo en dat is nu nog zo. Maar dat daadwerkelijk dat land grondig gaat veranderen, wat eigenlijk zou moeten, eindelijk eens een keer. Nee, daar heb ik dat zie ik niet zo gebeuren.
Heel veel dank voor dit inkijkje in de culturele staat van Rusland. Hans Boland, slavist en vertaler, en Eva Kukier, Rusland-redacteur bij NSC Handelsblad.